Wel, ik had u beloofd te zullen spreken over die kwestie van die richteren. Dat is eigenlijk het grootste probleem, dat heb ik al gezegd. Het grootste probleem van de oud-testamentische chronologie is namelijk de wijze waarop de aansluiting tot stand komt tussen de uittocht uit Egypte en het begin van het koninkrijk. Ik zal proberen dat op zo eenvoudig mogelijke wijze, maar wel volledig te laten zien hoe dat in elkaar steekt, want het is werkelijk gecompliceerd. Ik zeg uit het hoofd nu even, dat er verschillende versen zijn waar we even te maken hebben, namelijk in de eerste plaats, want dat is zo, in de eerste plaats met de gegevens uit de geschiedenis zelf, dus uit Richteren. Maar dat is ook het moeilijkste, omdat dan het rekenwerk vereist wordt. Verder hebben we te maken met een uitspraak uit Handelingen 13 vers 20... waarin een reden van de apostel Paulus de geschiedenis van Israël weergegeven wordt. En u weet dat apostel Paulus zich verdiept had in de chronologie. Ze hadden waarschijnlijk een bijbelstudiedag erover gehouden. Want Paulus die vertelde namelijk in Galaten 3 dat vanaf het verbond met Abraham tot aan het verbond met Mozes was 430 jaar. En we hebben gezien dat dat toch wat moeilijk is om dat uit te rekenen. Maar in Handelingen 13 zegt hij dat God aan Israël richteren gaf omtrent 450 jaar. Handelingen 13 vers 20. Daar gaat het om de uittocht uit Egypte. En daar staat er... Daarna gaf hij hem omtrent richteren omtrent 450 jaar. Handelingen 13 vers 20. En wel tot op Samuel de profeet. De grootste fout die gemaakt wordt is dat men dat rekent tot en met Samuel. Dat is onjuist. Het eigenaardige is dat de Statenvertaling hier goed is. Die zegt tot op Samuel de profeet. Maar als je het woord wat hier vertaald is met tot op nazoekt in de bekende Griekse woordenboeken, dan zult u zien dat ze dat beschouwen als te betekenen tot en met. En dat staat in alle theologische handboeken vervolgens dat dit betekent tot en met, dus inclusief Samuel. Wel, de Statenvertalers hebben het zo niet uitgelegd, maar u weet dat mensen vandaag de dag denken dat al wat later komt beter is dan dat wat eerder was. En dus hadden de Statenvertalers ongelijk, maar ik moet u zeggen, de Statenvertalers hadden gelijk en alle Griekse woordenboeken zijn wat dat betreft dus fout. Ik kan er niks aan doen, want ik heb die dingen niet gemaakt. En God ook niet, dus dat houdt het op, de Bijbel wel namelijk. He? Dus we houden het op tot op Samuel, dan komt het uit precies zoals in de Statenvertaling staat. En nu weet u meteen weer waarom ik ook alweer de Statenvertaling altijd gebruik. He? Hij is ouder en in dit geval zelfs beter. Wel, dus een van de versen, 450 jaar van Richteren tot en met Samuel. Of tot op Samuel, sorry, tot op Samuel. Dan is er een andere schriftplaats in dit verband. Dit is de meest gebruikte, want van Handelingen 13 zegt men wel eens dat die 450 jaar niet slaat op de richtere tijd, maar op de tijd die eraan vooraf ging. Men zet gewoon een paar commas ergens anders en dan zijn we van het ingewikkelde probleem van deze 450 jaar af. Wel, dat zou kunnen, dat is inderdaad juist, maar het blijkt dat het precies zo geïnterpreteerd kan worden zoals het hier vertaald is, namelijk 450 jaar in verband met de richteren. We zullen dat zien, dus we hoeven het ook niet weg te redeneren, het kan gewoon blijven staan. Maar wij zitten met een ander vers, dat is namelijk in 1 Koningen 6. Iedereen die zich ooit met de Bijbel heeft, Bijbelse chronologie heeft bezig gehouden, weet wat er staat in 1 Koningen 6 vers 1. Dat is heel erg aardig. En onder elkaar hebben we het dan over maar 1 Koningen 6 vers 1 dan. En dan vraagt niemand wat staat daar dan, want iedereen weet dat. 1 Koningen 6 vers 1. Daar staat het geschiedde in het 480ste jaar na de uitgang der kinderen Israëls uit Egypte, in het vierde jaar van het koninkrijk van Salomo over Israël, in de maand Zif, dat is de tweede maand, dat hij het huis des Heren bouwde. Kortom, er staat dus dat 480 jaar na de uittocht uit Egypte, men begon aan de bouw van de tempel van Salomo. Nou, en dan zie ik mensen bedenkelijk kijken, want als je een beetje snel bent vandaag, dan weet je nou al dat we met een probleem zitten. Want 450 jaar richteren tot op Samuel. Maar zelfs 450 jaar richteren tot en met Samuel brengt ons nog problemen. Want als tot en met Samuel is, dan houden we nog 30 jaar over. Tot de 480 namelijk. Houden we nog maar 30 jaar over voor de regering van Saul, David. En 3 jaar van, of 3 of 4 jaar van de regering van Salomo. En Saul regeerde 40 en David regeerde 40 jaar, dus de 80. En Salomo 3 of 4 jaar, dus in, als ik het hoog reken, 84. Maar we hebben maar 30 jaar tot onze beschikking. Kortom, één van beide teksten klopt niet. En volgens sommigen kloppen ze allebei niet. En dat is het probleem. En dan een van de nog grotere moeilijkheden is dat de erkende tijdrekening van de Bijbel af, zoals die in de kanttekeningen van de Oude Statenvertaling voorkomt, die is afkomstig van aartsbisschop Usher. Dat was niet een Rooms-Katholiek, maar een Anglicaan. Aartsbisschop Usher. En Usher maakte de fout door inderdaad deze 480 jaar te verabsoluteren. Dat betekent dat hij zijn jaartallen gewoon berekende terug vanaf dit jaar van de regering van, vierde jaar van de regering van Salomo. En hij zei nou 480 jaar daarvoor was dus de uittocht uit Egypte. En daarbij ging hij voorbij aan Handelingen 13 vers 20. En hij ging ook voorbij aan de jaartallen, de tijdeenheden die gegeven worden in het boek Richteren zelf. Dus hij sloeg gewoon al die andere teksten over en hield alleen deze vast. Dat is natuurlijk niet eerlijk. Het is goed dat je zegt, staat in de Bijbel, dus is het zo. Maar er staat nog meer in de Bijbel dan alleen dit ene vers. En dat is de reden waarom alle traditionele chronologieën met betrekking tot de Bijbel onjuist zijn. Want het was niet 480 jaar op de kalender. Het was in werkelijkheid veel langer. Het probleem is alleen, waarom worden hier bepaalde jaren overgeslagen? Wel, we worden niet meer verrast. Want we hebben al gezien dat de jaren in Egypte dubbel geteld worden. Soms, ja, een keer enkel ook, zodat we het konden controleren dat het zo is. En zo is het ook met deze jaren. Hier, deze jaren zijn niet dubbel geteld, maar hier zijn jaren uit weggelaten. En welke jaren dat zijn, kunnen we ook eenvoudig zien. En als we zien welke het zijn, weten we ook waarom. En dat is nou eenmaal chronologie, en daarom haal ik het aan. Jubeljaren. Nee, zeggen jubeljaren. Nee, het is een goede vondst trouwens, hoor. Ja. Het zal de overweging waard zijn, maar dat is niet zo. Ik zal het je laten zien. Want ik noem nou twee versen. Nou, dit zijn de versen die in dit verband altijd gebruikt worden. Dat wil zeggen, Handelingen 13 vers 20 wordt meestal weggeredeneerd. Dan zegt men, slaat op iets anders, niet op de richter, maar wat ervoor gaat. Dit, en hier hebben we 1 Koningen 6 vers 1. Daarvan zegt men gewoonlijk, of het staat er en daarom is het zo, dan redeneren al het andere weg. Of men zegt, 1 Koningen 6 vers 1 is onzin. Salomo wist het niet. Hij noemde maar wat. En als je dan vraagt waarom, dan zegt men nou omdat 480 zo'n mooi getal is. Waarom dan wel? Ja, omdat het 10 keer 48 is, geloof ik. Of 20 keer 24. Het is een aardig getal. Dat is inderdaad zo, maar zo wat. Het is een veelvoud van 12. Ik bedoel, je kunt er dan een soort typologische betekenis aan geven. Hoewel mensen die zo met de Bijbel omgaan, gewoonlijk totaal geen idee hebben van typologie. En het dus dan toch niet uitkomen. Dat vind ik altijd het leuke ervan. Men komt er dan toch niet uit. Want het is natuurlijk zo dat het niet voor niks is dat het was 480 jaar. Dat heeft ook een typologische betekenis. Maar daar gaan we ons niet mee bezighouden nu. Gaat hier om de letterlijke betekenis. En dan blijkt gewoon dat het een getal is wat selectief tot stand gekomen is. Bepaalde jaren werden gewoon overgeslagen. Nou, we zullen dat zien. Maar er is namelijk nog een vers. En dat is wat ik daar straks al even genoemd. Er is nog een vers wat eigenlijk helemaal nooit in de discussie betrokken wordt. Ik heb het tenminste nog nooit gezien. Dat is het vers wat ik u noemde. Dat was Richteren. Even kijken, was het niet 16? Nee. Nou, even zoeken. Richter 11. Vers 26. Daar wordt niet de totale tijd van de richteren gemeten. Of meer dan de totale tijd van de richteren. Maar hier wordt slechts een deel van de tijd van de richteren gemeten. Namelijk, er staat in vers 26, terwijl Israël 300 jaren gewoond heeft in Hesbon en in Astedekens. Zodat we hier in ieder geval zijn, zo'n 300 jaren nadat Israël in Kanaan aankwam. Zo ligt het ongeveer. Ik kom er straks wat preciezer op terug. En dat is ook een tijdrekening, want het loopt, deze 300 jaren lopen tot aan het eerste jaar van de richter Jair. Namelijk het jaar waarin de Ammonieten Hesbon terugveroverden. Hesbon was van de Ammonieten, zo zou je het eenvoudig kunnen zeggen. Het was van de Ammonieten. Israël veroverde het onderweg naar Kanaan. Eigenlijk in het laatste jaar voordat men over de Jordaan trok. Ja. In het laatste jaar voordat men over de Jordaan trok, dus in het 40ste jaar van hun omzwervingen door de woestijn, veroverde men Hesbon. En nu wordt er gezegd dat ze 3 jaar bezeten hebben, alvorens het werd terugveroverd door de Ammonieten. In het eerste jaar gebeurde dat namelijk van de richter Jaer. Zodat we daar een tijdsrekening hebben, namelijk vanaf zo ongeveer, van vlak voor de intocht in Kanaan tot aan het eerste jaar van de richter Jaer is 300 jaren. En dat zijn 3 lange perioden die dus genoemd worden in de geschiedenis. En wel, wanneer we nu de richteren doorgaan, dan moeten we tot resultaten komen die in overeenstemming zijn met die 3 lange perioden. Namelijk met de 300 jaar die hier genoemd worden, 300 jaar van Hesbon. Het moet overeenkomen met de 480 jaar uit 1 Koning 6 vers 1. En het moet overeenkomen met de 450 jaar uit Handelingen 13 vers 20. Zo zit het. Nou, dan gaan we naar de kleinere cijfers. En dan hoop ik dat we dat snel kunnen doen. Want dan gaan we eerst naar nummerie 10. Ik moet de versen toch noemen, hè. Nummerie 10, vers 11. Daar staat in het geschied in het tweede jaar van de tweede maand, op de 20ste van de maand, dat de wolk verheven werd van boven de tabernakel der getuigenis. In het tweede jaar was dat. En dan reist men vandaar naar Kades Barnea. En vanuit Kades Barnea worden vervolgens de 12 verspieders gezonden. Dat is nummer 13. Naar het land. Naar het land Kanaan. Zodat de eerste periode waarover we spreken sinds de uittocht uit Egypte is 2 jaar vanuit Egypte tot het moment dat de 12 spionnen... 12 geheime agenten, verspieders heten ze daar, een mooi woord, hè, verspieders. 12 verspieders die verspieden met 2 D's het land. Mag ik opschrijven? Goed. Ze verspieden het land. En u weet de geschiedenis, het waren maar 2 van de 12, namelijk Jozua en Caleb, die zeiden van de Heer zal ons het land geven. De andere 10 oordeelden volgens het KNMI. En zei, het ziet er niet naar uit dat we dat land te pakken kunnen krijgen, want er komt een depressie van de Azoren en bovendien zijn er reuzen in het land. Dat is het eigenlijk, hè? Zij oordeelden namelijk naar de situatie van hun dagen. En ze waren evolutionisten. Ze dachten, wel als we uit deze omstandigheden het land moeten veroveren, dan betekent dat we geen schijn van kans hebben. En ze geloofden dus niet dat de Heer het zou geven. Wat een wonderlijke gedachte is. He? Ja, dat is wonderlijk. Het was niet een wonder dat de Heer het hun gaf. Het was een wonder dat hij het niet zou geven. Ik draai de zaak graag om, hè? Dat weet ik. Nou, dus 2 jaar tot op dat moment. En vanaf dat moment wordt er dan weer verder gerekend. Want dan komen we in Jozua 14 vers 7. Waar staat... Ja, Jozua. 14 vers 7, waar staat... Waar Caleb aan het woord is. Ik heb gemerkt dat niet alleen ik, maar ook... Ben Groot-Enzerink, maar hij niet alleen, maar bovendien heel wat chronologen, de verschrikkelijk stomme fout maken, ik zei dat ik het dus ook gemaakt had, te denken dat Jozua hier aan het woord is. Maar het was Caleb. En dan klopt de hele som dus niet meer. Dat is het hele verhaal. Dus het is Caleb die hier aan het woord is, te gaan we. Let op, Caleb is aan het woord. Niet Jozua, maar die andere van die 2 verspieders dus. Hè. En staat er dat Caleb zegt, in vers 7, ik was 40 jaar oud toen Mozes, de knecht des Heren, mij uitgezonden heeft van Kades Barnea om het land te verspieden. En ik hem antwoord bracht gelijk als het in mijn hart was. Dus toen was hij 40 jaar oud op dat moment. En dan gaan we verder in vers 10. En nu zie de Heer heeft mij in het leven behouden gelijk als hij gesproken heeft. Het zijn nu 45 jaren sedert dat de Heer dit woord tot Mozes gesproken heeft toen Israël in de woestijn wandelde. En nu zie ik ben heden 85. Dat staat erbij voor de mensen die niet rekenen kunnen. Want 40 en 45 is volgens de Bijbel, dus dat weet u dan, 85. Hij was nu 85 jaar oud. En het verhaal is dat Israël totaal in de woestijn geweest is. 40 jaren.
Hebt u dat?
Ze zijn 40 jaar in de woestijn geweest, waarvan eerst 2 jaren tot Kades Barnea. En dan nog 38 jaren totdat men in Kanaan aankwam. Maar Caleb zegt, wel, het is nou niet 38, het is nou 45 jaar geleden. Zodat we nu achtereenvolgens 3 perioden hebben. Namelijk 2 jaar van de uittocht tot aan Kades Barnea. 38 jaar voor de intocht in Kanaan en dan kennelijk nog 7 jaar totdat het land veroverd was en verdeeld werd onder de Israëlieten. En daarom wordt hier bij deze gelegenheid aan Caleb ook inderdaad een stuk land gegeven. Dus vanaf de uittocht uit Egypte, door de woestijn, dus de woestijnreis zal ik maar zeggen, is, laat ik zeggen, 2 en 38, dus dat is samen 40. En dan tot en met de verdeling van het land komen er 7 bij. Dat is het verhaal.
Mag niet moeilijk zijn, het is ook algemeen bekende gegevens. Hier is ook niet een probleem mee.
Zodat het totaal 45 jaar was sinds dat Caleb 40 jaar oud was. Hè? Dus hij was 85 bij de verdeling van het land. Vandaar dat we dat precies weten. 2 jaar, 38 jaar en 7 jaar. En de 38 jaar wordt later op gezinspeeld in Johannes 5. Namelijk de man die in Bethesda lag en hij was al 38 jaar ziek. En dat is een beeld van een ongelovig Israël dwalend door de woestijn. Dat is typologie, hè? En dan zie je hoe belangrijk het is om toch de chronologie een beetje te kennen, hè? Ja. De 45 wordt hier, staat hier, hè? Vers 10. Het zijn nu 45 jaren sedert dat de Heere dit woord tot Mozes gesproken heeft. Ja, jawel, jawel. Maar het is 45 sinds de Heer in Kades Barnea tot Caleb gesproken had. Hij was toen 40, maar toen waren ze al 2 jaar in de woestijn. En 45 jaar later zijn we nu, dus bij elkaar dus 47 jaar na de uittocht. Zie je? Ja, het is goed hoor. Dat we even de draad vasthouden. Maar ik zeg erbij, dit is niet twijfelachtig, dit is algemeen bekend. Daar kun je verder niks anders mee. Dat is gewoon zo. Nu komen we aan het moeilijke punt. Want dat moeilijke punt is namelijk dat we nu de aansluiting missen naar wat er verder volgt. Het enige wat we nog lezen nu over de tijdrekening en waar je iets mee zou moeten doen dan misschien, is met dat er staat dat Jozua stierf 110 jaar oud. En staat er zelfs 2 keer in Jozua 24. En dat kan ik zo goed onthouden, omdat Genesis eindigt met de 2 keer vermelden dat Jozef 110 jaar oud werd. Zodat er verwantschap is tussen Jozua en Jozef. Wel, op de naam alleen al had je dat kunnen weten. Maar goed, dat is interessant voor de, natuurlijk wel, maar voor de tijdrekening kun je er niks mee, want we weten niet hoe oud hij was toen hij uit Egypte ging, of toen bij Kades Barnea, daar weten we allemaal niks van. Dus we weten ook niet hoeveel jaren duurde voordat hij stierf. We weten alleen dat hij 110 jaar oud was, maar je kunt het nergens bij aansluiten. Leuk gegeven, aardig, maar het past nergens aan, dus je kunt er niet mee rekenen voor de doorlopende tijdrekening. En dat is het probleem, altijd geweest, van de geschiedenis, want dan lees ik even volgende punt, dat is Jozua 24, waar dan staat dat Jozua stierf. En dan staat er, na zijn dood in vers 31, Israël nu diende de Heer al de dagen van Jozua en al de dagen van de oudsten die lang na Jozua leefden. En die al het werk des Heeren wisten het welke hij aan Israël gedaan had. En dan meteen staat er, en ze begroeven ook de beenderen van Jozef. Leuk is hè, dat er niet alleen via de leeftijd, maar ook op andere wijze verwezen wordt naar, vergelijk eens even iets met Jozef. Hè? Die ook een type is van Christus, de verlosser. Nou goed, daar ga ik dan nou niet op in. Maar waar ik op inga is dat er staat dat na Jozua nog waren de oudsten van Israël. Nog lang na Jozua staat er. Die oudsten, daar wordt verschillend over gedacht. Sommigen zeggen dat zijn de richters, want zo maken ze het kloppend. Dan laten ze de periode van de richter meteen naar Jozua beginnen. Maar dat lijkt me niet juist, omdat het niet klopt met Richteren 2. Want in Richteren 2, vers 7, staat het weer. Daar staat, en het volk diende de Heere al de dagen van Jozua en al de dagen der oudsten die lang geleefd hadden na Jozua, enzovoorts. En pas daarna krijgen we in hoofdstuk 3 dat
Israël overgegeven wordt in de handen van de vijand, namelijk Kushan, wordt hij genoemd. Waarna de eerste richter komt, namelijk Otniel. Nou, en daar zit het probleem. Er is geen aansluiting, we vinden alleen vermelding van oudsten, maar er staat niet bij hoe lang. Deze oudsten zijn niet de richteren, de oudsten waren er voordat de richteren kwamen. Hoewel de richter op zich natuurlijk ook oudsten waren, gezien hun functie. Maar deze oudsten zijn gewoon de oudsten die Mozes had aangesteld in Israël. Met wie hij ook de berg opging en zo. Het waren die oudsten die Mozes had aangesteld op aanraden van zijn schoonvader. De priester. Jethro, een type van de hoge priester in de ordening van Melchizedek. Die ook oudsten aanstelt, maar dat is weer een heel ander verhaal. Maar kijk, het zit er allemaal aan vast, hè. Leuk, hè, kom je allemaal onderweg tegen. Als je zoiets bestudeert, zeg ik altijd, dan heb je onderwerp weer voor een heel jaar lang toespraken. Hè? Maar goed, dat gaan we nou niet doen. Maar in ieder geval, die oudsten waren er dus altijd al. Alleen, en Jozua was kennelijk zelf een van de oudsten. Als verspieder vertegenwoordigde hij de stam van Ephraim overigens. En Caleb vertegenwoordigde de stam van Juda. Hij was dus de oudste van de stam van Ephraim. Dus zij waren oudsten, maar er waren 70 oudsten. En oudsten waren er dus ook nadat Jozua stierf. Tot op de richter. De vraag is alleen, hoe lang waren die oudsten er? En tot voor, nou nog geen week geleden wist ik het ook echt niet. Ik heb jaren na gezocht en toen heb ik er jarenlang gewoon met het vergeten. Heb ik gezegd van, ik weet het niet, niemand weet het, laat maar zitten. Klopt niet, we krijgen die dicht. Nou goed, maar ik zal het u zo laten zien hoe dat in elkaar steekt. Maar dan ga ik meteen verder. Want dan vinden we... Ach, ik kan het natuurlijk ook anders doen. Ik kan het meteen vertellen en dan later zeggen hoe ik eraan kom. Hè? Dat kan ook, hè. Dat kan ik makkelijker doorschrijven. Dan schrijf ik het nu op. Dan zeg ik... dat ik nu vervolgens bereken van de verdeling. Van de verdeling van het land tot aan Kushan. Dat is de vijand overigens. Niet de richter, maar de vijand van Israël. Maar ik moet toch wat opschrijven. Hè? Daar vul ik voor in 13 jaren. En hoe ik ze bereken zal ik u laten zien. Want het komt uit die andere teksten. Dus ik vul voor in 13 jaren... Waarna er staat in Richteren 3 vers 8. Toen ontstak de toorn des Heren tegen Israël en hij verkocht hen in de hand van Kushan. Met nog een hele moeilijke achternaam. Misschien stamt vandaar het gebruik dat men de mensen alleen bij de voornaam noemt. Want de achternaam is te moeilijk. Nou, Rishathaim of zoiets. Koning van Mesopotamië en de kinderen Israëls dienden Kushan Rishathaim 8 jaren. Zodat we invullen de tijd van Kushan, namelijk 8 jaren. Toch? Nou, dan gaan we gewoon verder. Dan komen we terecht in Richteren 3 vers 11... Toen was het land 40 jaar stil en Otniel, de zoon van Kenaz, stierf. Dat wil zeggen, er kwam een richter, Otniel. Daar moet een H tussen, geloof ik. Otniel, die richtte Israël 40 jaren lang. Ik zal er eens even een streep bij zetten, dan kunt u nog zien waar we precies zitten. Dus Otniel was 40 jaar richter. Daarna komen we in Richteren 3 vers 14. De kinderen Israëls dienden Eglon, de koning de Moabieten. Dat is dus weer de vijand. 18 jaren. Tellen we er weer mee op. Dus heel eenvoudig rekenwerk. Daarna 3 vers 30. Alzo werd Moab de 10 dagen onder Israëls hand ten onder gebracht. En het land was stil. 80 jaren. Namelijk door de richter Ehud. Ehud. Ehud, dat is Richteren 3 vers 30. Richtte Israël 80 jaren. Zal het niet moeilijk hoor. Kun je er zo zelf weer uithalen. Vervolgens Richteren 4 vers 3. Dan gaat het over een vijand, namelijk Jabin. Richteren 4 vers 3 gaat het over Jabin. Die Israël verdrukte 20 jaren. Ik zal er een streep bij zetten. Ik zal best wel een beetje scheef gaan. Maar... Dan komen we bij 5 vers 31. Dan kwam een richter, namelijk het bijtje, Deborah. Deborah, die het land richtte en het land was stil 40 jaren. En dan Richteren 6, vers 1. Maar de kinderen Israëls deden dat kwaad was in de ogen des Heeren, zo gaf hen de Heer in de hand der Midianieten. 7 jaren. Dus in de handen van Midian, de Midianieten. 7 jaren. Waarna we bij een bekende terechtkomen, namelijk bij Gideon. En Gideon richtte Israël 40 jaren volgens Richteren 8 vers 28. Alzo werden de Midianieten ter onder gebracht voor het aangezicht de kinderen Israëls en hieven hun hoofd niet meer op. En het land was stil 40 jaren in de dagen van Gideon. Dat is weer een richter. Dus 40 jaren voor Gideon. Dan komt er iets moeilijks, want nu hebben we niet een richter en ook geen vijand, maar nu hebben we een zoon van Gideon die zichzelf tot koning laat salven, die zich tot koning laat uitroepen, namelijk Abimelech. Dat was dus de eerste koning van Israël. Richteren 9 vers 22. Als nu Abimelech 3 jaren over Israël geheerst had, enzovoorts. En dat waren 3 jaren. Dus dat was Richter 9 vers 22, waar Abimelech 3 jaren koning is over Israël. Dat is een wat merkwaardige periode in de geschiedenis. Dat zullen we ook zien trouwens. Daarna komen we bij Richter 10 vers 2. Want dan verschijnt er weer een richter, waaruit je maar weer ziet dat Abimelech als vijand beschouwd wordt. Want dan komt er een richter. Richter 10 vers 2, namelijk Tola, hij richtte Israël 23 jaren. Dus dan wordt Tola 23 jaren. En na hem stond op, dat is Richter 10 vers 3, na hem stond op Jair de Gileadiet en hij richtte Israël 22 jaren. Dus Jair, 22 jaren. Dan Richteren 10 vers 8. Waar de Filistijnen komen en de Ammonieten, want de Filistijnen komen nooit alleen, hè? Heb je dat wel eens opgemerkt in de Bijbel? Filistijnen komen nooit alleen. Dat is vandaag nog zo. Echt waar, dus vandaag de Philistines. Ja, in de Engelse krant staat er gewoon Philistine. De Palestijnen komen nooit alleen, komen altijd met andere volken, gebruiken altijd andere volken om hun doel te bereiken. Het zijn gewoon Philistijnen. Komen met de Ammonieten of met de Midianieten of met de Moabieten of weet je veel. He, maar in ieder geval, ze komen nooit alleen. En hier ook, het zijn de Philistijnen. Dat schrijf ik dus ook maar op. Maar Richter 10 vers 8 staat dan, en ze onderdrukte en vertraden de kinderen Israëls in datzelfde jaar 18 jaren. Dus vanaf dat moment 18 jaren. Dus we krijgen Filistijnen. Die komen gedurende 18 jaar. Waarna volgt de richter Jefta, die ons nog bekend moet zijn van de vorige keer hier. Dat is Richter 12. Vers 7. Jefta nu richtte Israël 6 jaren. Ik ging steeds kleiner te schrijven natuurlijk, hè. Dus niet alleen de rekenmachine, maar ook een verrekijker, een toneelkijker. Hebben we erbij nodig. Dus Jefta was 6 jaren en er komt ruimte tekort. Maar goed, we zullen maar doorgaan. Richter 12, vers 9 vervolgens. Daar vinden wij, behalve dat hij 30 zonen had, staat er, dat Epsan, de richter, richtte Israël 7 jaren. Epsan richtte 7 jaren. Daarna vers 11 van Richter 12. Richter 12 vers 11 komt Elon. En hij richt 10 jaren. Dan vers 14 wordt het Abdon. En die richt 8 jaren. En dan wordt het enigszins moeilijk. Want dan krijgen we Richter 13 vers 1. En daar staat dat God Israël in de handen gaf van de Filistijnen 40 jaren. Daar komen ze weer. Simson, de Filistijn over u. Tamelijk actuele uitdrukking. 40 jaren. Voor de Filistijnen. En dan zeg ik er meteen bij, dit is inclusief de 20 jaren van Simson. Dus inclusief de 20 jaar waarin Simson richtte. Waarom tel ik dat niet achter elkaar? Wel, omdat de Bijbel zelf zegt dat het niet moet. Dat staat namelijk in Richteren 15. Vers 1, want er begint de geschiedenis van. Hebben we de geschiedenis van Simson? Nee, die bedoel ik niet. Nee, dan laat ik dan meteen 16 nemen. Nee, 15 vers 20, die bedoel ik, ja. 15 vers 20, daar staat. En hij richtte Israël in de dagen der Filistijnen 20 jaren. Zodat er uitdrukkelijk staat dat de 20 jaren van Simson niet apart gerekend worden. Maar ze maken deel uit van de 40 jaren van de Filistijnen.
Ik kan er ook niks van doen.
Ja, dat hoef ik ook niet, want het klopt precies. Zoals zal blijken. En nu wordt het weer moeilijk, want de volgende richter kennen wij. Dat is 1 Samuel 4 vers 18. Ja, richter in Samuel. 1 Samuel 4 vers 18... Namelijk, en het geschiedde als hij van de ark Gods vermeldde, zo viel hij achterwaarts van de stoel af aan de zijde der poort en brak de nek en stierf. Want de man was oud en zwaar en hij richtte Israël 40 jaren en daar gaat het om Eli.
Eli, de priester. Maar hij richtte Israël 40 jaren.
En toen werd het weer moeilijk, want deze 13 jaren, die ik al ingevuld heb, die wisten we eigenlijk niet. Ik heb ze ook nog niet aangetoond. Het was een gat. Het was dus een gat in de tijdrekening aan het begin van de richterenperiode. Maar precies eender hebben we een gat, traditioneel dus, een gat aan het eind van de richterenperiode. Want we weten niet hoe lang het duurde vanaf de dood van Eli tot het begin van het koninkrijk van Saul. Wij kennen namelijk niet de tijd van Samuel. Wel, wij weten dan misschien wanneer Samuel stierf, maar we kunnen er niks mee, want u weet hoe de geschiedenis liep. Samuel speelde al een rol in de dagen van Eli, en Samuel speelde ook nog een rol in de dagen van Saul. Maar we weten niet hoe dat aan elkaar past. Dus dat zou een vraagteken moeten zijn. En het verhaal is nu, en dat schrijf ik hier apart even hiernaast op, ik kan het daaronder niet meer kwijt, helaas. We krijgen namelijk voor Samuel, daarvoor zal ik je aantonen dat het moet zijn 20 jaren. Nou, een beetje duidelijker nog ook wel. 20 jaren voor Samuel, dat wil zeggen, dat is van de dood van Eli. Ik schrijf Samuel erbij, maar dat zegt niks over zijn leeftijd. Het gaat om de dood van Eli tot aan het begin van het koninkrijk van Saul. Dat is 20 jaren. Dat staat nergens, maar dat berekenen we. Dus ik zal er even een rondje omheen zetten. Dan kunt u zien dat het een berekend getal is, net als die 13. Die ga ik het zo even laten zien. Waarna nog volgt, na Samuel, de regering van Saul. Namelijk 40 jaar. Zoek u die eens op, want het is een bekend Bijbels gegeven. Dat kunt u zo thuis ook vinden. Daarna David. Regeerde 40 jaar. En daarna reken ik van de regering van Salomo. Nog 4 jaar. Omdat in het vierde jaar van Salomo begonnen werd met de tempelbouw. 1 Koningen 6 vers 1, waar we net waren. En 1 Koningen 6 vers 1 zegt de totale periode is 490. Ik weet niet of er iemand heeft meezitten, of 480. Ik weet niet of iemand heeft meezitten rekenen en optellen. Maar dan zal blijken dat we op veel meer zitten dan 480. We zitten namelijk, als het goed is, op 594. Nou, als het niet klopt, dan moet er maar iemand even hard roepen. Want dan moet ik even controleren of ik het wel goed opgeschreven heb. Dat is wel van belang dus, hè. Dus tel het even na. He? Kijk of het klopt. He? 594 jaar totaal. Nou, en dan komt mijn toelichting op het verhaal. Namelijk, de toelichting naar aanleiding van Richteren. Wat was het ook alweer? 14 geloof ik, hè? De 300 jaar van Hesbon namelijk. Nee, 11 was dat, Richteren 11. Vers 26, daar staat het was 300 jaar. Dat was de tijd waarin Hesbon in het bezit was van de Israëlieten. Nu werd Hesbon door de Israëlieten veroverd, volgens Deuteronomium 2... Dat hele hoofdstuk gaat daarover... Want het gaat over het gebied wat daar veroverd werd. We hebben de vorige keer dat ook aangehaald naar aanleiding van Jefta, omdat Jefta het erover had. En het gebeurde voordat men het land inkwam en de Jordaan overtrok. Dus dat is vlak daarvoor, kort daarvoor. En algemeen wordt er ook aangenomen dat het gebeurde in het laatste, laatste jaar voor... is al het land binnenging. Dus het laatste jaar van de 38. Hè? Dus zet ik er even apart naast. We hebben hier een doorgaande berekening. Maar het 38ste jaar, dat was het laatste jaar dus voor me dat land inkwam, was ook het jaar waarin dat gebied veroverd werd. Lag in het nog oostelijk van de Jordaan, de kant waarvan ik kwam, het gebied van de Ammonieten. Dus was voordat men het land in kwam onder Jozua, maar veroverde dat gebied, waaronder Hesbon. En van daaruit wordt het dan gerekend naar de dagen waarin het terugveroverd werd. En dat was dan kennelijk in het eerste jaar van de richter Jair. Dat is ook algemeen bekend, dat zo is. En dat betekent dat we tot aan het eerste jaar van de richter Jair moeten hebben... Een periode van 300 jaar. En dat betekent dat we moeten optellen. 1, 7, die 13, maar die was te berekenen. Die moesten we nog berekenen. Dus 1, 7, 13 wisten we niet. 8, 40, 18, 80, 20, 40, 7, 40, 3. En dan eens even kijken, dan nog 23. Namelijk... De tijd van Tola. En dan komen we tot op Jair. En daar houden we op. Deze jaren optellen moet daar uitkomen 300. Want dat is wat er staat. En daaruit concludeer ik dan, en dat was dus de vondst van deze week. Daaruit concluderen we dan dat de periode vanaf de verdeling van het land tot aan de eerste bezetting door Kusjan moet zijn geweest 13 jaar. Want anders komt het niet uit. Dat is een normale rekening, berekening. Zie? Klopt het? Zit iemand met zijn rekenmachine? Ja, ik wacht altijd even tot ik instemming zie, want je weet het nooit. Hè? En ik kan me verschrijven of een fout maken. En dat zou jammer zijn. Goed. Nou, dan hebben we dus hieruit, uit dit getal, hebben we, van die 300 jaar hebben we dus berekend de 13 jaar voor de aansluiting tussen de verdeling van het land en het begin van de tijd van de richteren. Daar ging het om en dat is het grote probleem altijd, omdat dat is de enige manier voor zover ik weet om eruit te komen. Ik ben al blij dat ik deze manier gevonden heb inmiddels, na jaren. Na 20 jaar mag ik wel zeggen, Zo lang heeft het dan wel geduurd.
Maar misschien is er nog een manier, maar ik heb het niet kunnen vinden. Het hoeft ook niet, want het blijkt te kloppen. Want dan ga ik meteen door. We gaan namelijk naar de uitspraak van handelingen... wat was het? Handelingen 13 vers 20. Waar staat 450 jaar tot op Salomo. Of nee, sorry, tot op Samuel, bedoel ik, hè? Gewoon Statenvertaling. Dat wil zeggen, vanaf de intocht in Kanaan tot op Samuel gaf hij hen richters omtrent 450 jaar. Moet ik er meteen bij zeggen, de handelingen werd geschreven door Lucas en als Lucas zegt omtrent, dan betekent het in elk geval exact. Het is precies. En waarom het omtrent is, dat zal ik u erbij vertellen, het staat dan omtrent, omdat de man zegt, ik ga er niet over discussiëren of het wel zo is. En hij zegt omtrent, het maakt niet zoveel uit, maar het was, als je het dan weten wil, dat is de betekenis van omtrent. Dat is een soort understatement wordt het dan. Een soort Engelse manier van uitdrukken is het eigenlijk. Van laat maar zitten. I'm not quite sure, but. En dan komt er wat waarvan men verschrikkelijk zeker is en waarvan men ook eigenlijk eist dat iedereen het gelooft. En wie het niet gelooft is dan gek, weet je, want dat is het eigenlijk. Nou, dat is de betekenis van dat omtrent. Ik kom er nog een keer op terug vandaag. Dus 450 jaar, we zullen dat eens zien. Want de 450 jaar worden gerekend vanaf dat men het land inkomt. Er staat er, dus vanaf hier, de tijd van de verdeling van het land moet dus meegerekend worden. 7 jaar. En dan gaat hij dan, de 13 jaar, want die hebben we dan al. En zo gaat het rijtje door. Helemaal naar beneden. Ik neem maar aan dat we dat zo even over kunnen nemen zelf. En dan komen we terecht bij de Filistijnen en Simson. En dan nog Eli. Want we gaan tot op Samuel. Dus we moeten de hele rij voltooien. En dan blijkt dat deze periode precies uitkomt op 450 jaar.
Zijn jullie zo snel met rekenen? Ik denk altijd dat er mensen zijn die veel sneller zijn dan ik, dus ik kijk even. Het komt precies uit. Dus ik heb er geen probleem meer mee. We hoeven de tekst niet weg te redeneren. We hoeven niet te zeggen, het slaat op iets anders dan op de richtere tijd. Maar het staat in de meeste boeken, hoor, dat de komma verkeerd staat. Maar het is helemaal niet zo, het komt precies uit. En let wel, we hebben hier nog niet eens te maken met het probleem hoe lang Samuel was, want het loopt tot op Samuel. Hoe lang Samuel was, hebben we nu nog verder niet mee te maken gehad. Ik heb het daar wel ingevuld, maar we hebben het nog niet ergens uit kunnen halen. Nou, dan ga ik weer verder. Namelijk naar de laatste schriftplaats in dit verband. Dat is dan 1 Koningen 6 vers 1, de 480 jaar van het totaal. Nou, daar is wat mee aan de hand. Dat is ook algemeen bekend, behalve bij Asje. 1 Koningen 6 vers 1. 480 jaar tot aan de bouw van de tempel. In het vierde jaar van Salomo. En dan blijkt het volgende. Dan beginnen we te rekenen. En dan moet u maar even maar laten begaan. Want dan zult u zien hoe ik netjes uitkom. Want het komt niet uit, dat weten wij. Want de totale periode die ik op bad gezet heb, is 594. Dus we zitten met te veel. Er is iets aan de hand. En de enige gedachte die je kunt maken, de enige conclusie die je kunt trekken, dat moet je, je bent aan het rekenen. Dus je moet een conclusie trekken, dat bepaalde delen niet zijn meegerekend. En zo ja, waarom niet? Toch? We moeten weten wat er niet meegerekend is. Nou, ik geef u meteen de oplossing. Ja, dat kost je jaren soms om erachter te komen. Maar ik zal het u laten zien hoe dat uitkomt. Je rekent namelijk de 2 jaren van de woestijn. De 38 jaren van de woestijn. Eens even kijken. En dan krijgen we de 7 jaar van de verdeling van het land. De 13 jaren van... Van de oudsten, inderdaad, de 13 jaren van de oudsten. En dan krijgen we een probleem. Want dan blijkt dat de tijd van Christian, de tijd namelijk waarin men onderworpen was
aan een andere mogelijkheid, dus aan een ander volk, niet wordt meegeteld. Ik wijs verkeerd, ik moet hier wijzen. Dat wil zeggen, die 8 jaar worden niet meegeteld. Dan gaan we naar 40 jaar onder Otniel. En dan vervolgens komen we terecht bij 18 jaar onder Eglon. Weer zijn vijand, wordt niet meegeteld. Dan is, het punt is dat ik het niet meetel nu, is natuurlijk om het kloppen te krijgen, dat is inderdaad, ja. Natuurlijk. Maar het blijkt nou, want het is een consequent systeem, een consistent systeem is het. Het is een systeem namelijk waarbij de jaren waarin Israël ongehoorzaam was aan de Heer en overgegeven was aan de vijand, dat die jaren worden door de Heer zelf niet meegeteld. Hij rekent alleen de tijd waarin Israël inderdaad zich aan hem had onderworpen. Dus hem diende. En bovendien gaat het om een tijd gerekend met betrekking tot de godsdienst, namelijk in verband met de bouw van de tempel. Dus de tijden van ongeloof en ongehoorzaamheid worden weggelaten, blijkbaar. Dat is van belang, want we krijgen er in verband met de profetieën weer mee te maken. Dat is dat aardige. We krijgen steeds een kleine oefening om aan bepaalde structuren te wennen. Dat de oudste niet als eerste genoemd wordt, hebben we een paar keer gezien. En nu krijgen we te maken met, jaren dubbel geteld worden, is ook belangrijk voor profetieën. En dat jaren worden overgeslagen, is ook belangrijk voor profetieën. Want onder ons gezegd, de jaren waarin wij leven zijn ook overgeslagen, maar daar hebben we het nou nog niet over. Dus ik ga gewoon door. We gaan naar Eglon, had ik het over. Wordt niet meegeteld, want het is de vijand. Dan krijgen we 80 jaren van Ehud de Richter. Dan 20 jaren van Jabin worden niet meegeteld. 40 jaren van Deborah. Waar zit ik ergens? Wat moet hier nog even? Hè? 40 jaren van Deborah worden wel meegeteld. Vervolgens 7 jaren van Midian niet, want het is weer de vijand. Dan krijgen we 40 jaren van de Richter Gideon. Worden wel geteld. En dan 3 jaren van Abimelech, de koning die geen koning had mogen zijn, worden dus niet meegeteld. Dus die 3 jaren gaan er ook uit. Ik zet expres die streepjes, zodat u thuis gewoon hetzelfde week kunt volgen. Hè? Dus, anders moet ik allemaal precies laten zien hoe het links en rechts met elkaar samenhangt. Maar het is dus een duidelijke parallelle kolom. Nou, dan komen we bij Tola, dat is de richter. En het wordt dus wel meegeteld, dat is 23 jaar. Vervolgens 22 jaren van Jair. Dan komen we terecht bij de Filistijnen. 18 jaar. Maar die worden niet meegeteld uiteraard. Dan 6 jaar van Jefta, de richter. En die gaan dus wel. Dan 7 jaar van Epsan, de richter. 10 jaren van Elon. En dan 8 jaren van Abdon. Dan komen we bij de Filistijnen terecht. En dat is 40 jaar en die worden niet meegeteld, ongeacht dat daar de geschiedenis van Simson in zit. Maar het wordt niet meegeteld, want het was in de dagen van de Filistijnen. He? Dat blijft dus zo, het blijven dagen van de Filistijnen, ze worden dus niet geteld. Bovendien heeft Simson ook niet werkelijk tegen de natie, tegen de Filistijnen als zodanig gevochten, maar wel incidenteel als hij ze tegenkwam en als hij niet van moest of zo, weet u wel. Niet tegen het volk als zodanig, maar wel tegen de mensen, tegen de leden van het volk en zeker tegen de soldaten. Nou, dan gaan we weer verder, want dan komen we bij de tijd van Eli. Ik moet even kijken over wat ik nou aan het doen ben. De tijd van Eli, dat is nog 40 jaar hier. Die worden wel geteld dus, want het is gewoon een richter. Wel niet zo fraai, maar er waren wel meer richters die niet zo fraai waren. Hè? Nou, en dan komen we bij Samuel. Die wij niet wisten. Nog steeds niet. Maar het wordt uiteraard wel meegeteld. En dan Saul, 40 jaar. Volgens David 40 jaar. Ik had het in de kolom ernaast moeten zetten. Dus weer zo. Hè? En dan 40. En dan weer 40. En dan 4 jaren van Salomo. En dan zal blijken dat als we voor Samuel, kortom de tijd van Eli tot als Saul 20 jaar invullen, dat we dan precies uitkomen op de 480 jaar van 1 Koningen 6 vers 1. Er wordt al geknikt, dus dit klopt kennelijk wat ik opgeschreven heb. Nou, en dat is het hele verhaal. Ja?
Wat is voor bezwaar tegen om Samuel 40 te geven voor Simson?
Het bezwaar is dat er van Simson duidelijk staat dat hij richt in de dagen van de Filistijnen. Dus ik geef Simson niet apart een aantal jaren, omdat hij opgesloten ligt in de 40 jaar van de Filistijnen. Dus als ik als Simson 20 jaar zou toerekenen, dan zou ik de Filistijnen ook nog 20 jaar moeten toerekenen, dan verandert er nog niks.
Dat had ik ook kunnen doen. En zeggen 40 jaar van de Filistijnen, maar in de tweede helft dan van Richter Simpson. Dus wij 20 en 20. Zodat het toch overblijft dat er voor Samuel 20 jaar gerekend worden. En het is een heel redelijk getal, omdat het best uitkomt natuurlijk met de geschiedenis als zodanig. Ten slotverrekening is 20 jaar niet de tijd waarin Samuel richtte of zoiets. Want het is gewoon de tijd vanaf de dood van Eli tot aan de troonsbestijging van Saul. Daar gaat het om. En ik duid dat aan als Samuel, maar goed. En u ziet, nou weet u meteen waarom die grote periode ook in de Bijbel staan. Ze hebben niet uitsluitend een typologische betekenis, hoewel ze dat hebben. Maar ze hebben ook een chronologische betekenis, omdat met behulp van die grotere getallen inderdaad de kleintjes kunnen worden gecompleteerd. Het is gewoon een kwestie van rekenen, nauwkeurig werken. Ja.
Bij die rij van Handelingen 20,
ja.
Dan moet die eerste 7 jaar en niet, volgens mij niet bijgerekend worden.
Jawel.
Dan kom je uit op 457 jaar.
Bij mij niet. Ik weet niet hoe mijn computer dat heeft, maar...
Ik heb niet.
Ik heb hem er wel bij in zitten, hoor. Nou. Moet ik even kijken of dat waar is, want ik kan natuurlijk een fout gemaakt hebben.
Ja, in Handelingen 13 vers 19, er staat in 7 volken uitgegroeid hebben de heer van Kanaan en heeft u door het lot het land zelf uitgedeeld. En daarna komt het pas. Het eerste volk uitgegroeid.
Ja, dat zou dan kloppen. Nou, moet ik even kijken. Ik nee, kom echt aan 450, inclusief de 7 jaar. Ik weet niet hoe je rekent, maar... Ik zal het nog een keer doen. 10, 18, 26, 33, 36. Neemt u maar even een pepermuntje. 39, 41, 49, 55, 62 en 78. Nee, ik kom precies uit. Dus ik weet niet wat je me nou vertelt. Dus ik begin te rekenen bij de 7 jaar van de verdeling van het land. Deze zeven jaar, hè, ja. En dan gewoon tot wat ik net gezegd heb. Namelijk tot en met de 40 jaar van Eli. Hier dus, ja. Hier beneden. Kom ik aan 450, dus... Het zou jammer zijn, als moet ik aan een nieuwe computer. Dat is een beetje... Ja. Mooi.
Maar je kan niet met vers 19.
Het punt is, dat zal ik je vertellen, het punt is namelijk dat er inderdaad gesproken wordt over omtrent. Want strikt genomen is dit niet de tijd van de richters 450 jaar, maar de hele tijd die daarover gerekend wordt is 450 jaar. Waarin de tijd ligt van de richters, en dat is de zin van omtrent. Omtrent wil niet zeggen dat het omtrent 450 jaar was, maar omtrent wil zeggen dat niet alle 450 jaar ook jaren van de richters waren. Want er zitten de jaren van de oudsten namelijk bij in. En dat is de betekenis van het omtrent, als je het chronologisch toepast. Er zit dus een addertje onder het gras, maar qua tijdrekening mag het geen probleem opleveren. Zodat we nu hebben de 300 jaren uit Richter 11 vers 26 van Hesbon, 1 Koningen 6 vers 1 de 480 jaren, Handelingen 13 vers 20 de 450 jaren, maar het totaal voor de tijdrekening is dus 594 jaren. Dat ik niet moeilijk doe en gewoon die eerste kolom nog eens neem nu, dan kom ik inderdaad aan 594 jaren totaal vanaf de uittocht uit Egypte tot aan het vierde jaar van Salomo. Nou, daar ging het om. Puur voor de chronologie is dat wat we zochten. Hoe lang dat duurt. Waarbij we de periode van 13 jaar van de oudsten berekend hebben uit de 300 jaren van Hesbon. En waarbij we vervolgens de 20 jaren in de dagen van Samuel berekend hebben uit de 480 jaren van 1 Koningen 6 vers 1. Zodat we alle schriftplaatsen nodig gehad hebben. Ik hoop dat u dat beseft. Dat we alle schriftplaatsen nodig gehad hebben om tot dit gegeven te komen. Zodat je ziet dat je heel wat bijbelstudie moet doen om aan zoiets eenvoudigs te komen als een chronologisch gegeven. En dat is de bedoeling. En zo is het mij gegaan, dus wat ik vanmorgen getuigde, om het dan eens zo te zeggen. Dat je door de bestudering van de chronologie vanzelf komt bij de bestudering van een heleboel andere bijbelse waarheden. En anders kom je er niet uit. En dat is ook de bedoeling natuurlijk.
Nou, dan moet ik nodig verder. Want dan komen we terecht bij een ander punt wat ik dan nu moet aanhalen. Er valt weinig meer te rekenen wat dit betreft. Maar nu moet ik gewoon wat zeggen. Dat is namelijk dit. Dat men voor de berekening van de juiste jaartallen... Jaarnummering dus, hè. Dat men voor de berekening van de juiste jaartallen... uitgaat van de over het algemeen, algemeen geaccepteerde datering van de koningen der Ptolemeën. Ik stotter altijd drie keer voordat ik het kan zeggen. De Ptolemeën. En de Ptolemeën, dat waar... Nee, dan zeg ik het verkeerd. Ik zeg het begin te verkeerd te zeggen. Het is Ptolemeën, maar daarna hebben we een verband met de zogenaamde Seleuciden. Die twee, dat zijn twee rijen van koningen. Het is namelijk zo dat we te maken krijgen eerst met het Babylonische Rijk, dan het Mesopersische Rijk, dan het Griekse Rijk van Alexander de Grote, wat verdeeld wordt in vieren, waarbij het Noordelijke en het Zuidelijke Rijk de bekendste zijn. En het Noordelijke is dat van de Seleuciden en het Zuidelijke is dat van de Ptolemeën. En de Ptolemeën zijn in feite de Egyptenaren, als het er helemaal over gaat. En de zaak is dat die Ptolemeën nogal uitgebreide geschiedschrijving hebben bijgehouden. Seleuciden trouwens ook, waardoor ze aan elkaar gerelateerd kunnen worden. En ik zal u zeggen, Daniel 11 is niet te volgen wanneer we de geschiedenis van de Ptolemeën en de Seleuciden niet kennen. Ik kan het nou verder niet uitleggen. Maar Daniel 11 behandelt de hele geschiedenis van de Ptolemeën en de Seleuciden naast elkaar, omdat ze met elkaar verband houden, vanaf het begin, profetisch, niet achteraf, maar voordat het gebeurde, behandelt het die geschiedenis, en loopt dan uit, uiteindelijk op wat ook vandaag nog toekomst is. Zodat die rijken waar het toen over ging, nog steeds een rol zullen spelen, alsnog in de toekomst. Maar de lijn die in het verleden opgebouwd wordt, is alleen te volgen wanneer we de geschiedenis van de Ptolemeeën kennen. En dat betekent... Laat ik het anders zeggen. Ik heb in het verleden boek Daniel wel eens besproken. En dus Daniel 11. En dus heb ik de geschiedenis van Ptolemeeën en Seleuciden behandeld. In grote lijnen. En dat betekent dat de Bijbel die geschiedenis ook inderdaad, laten we zeggen, bekrachtigt. Of adopteert. Hoewel het niet direct Bijbelse geschiedenis is, wordt het door de Bijbel aanvaard. En nogmaals, als je die geschiedenis niet kent, dan kom je uit Daniel 11 niet. Dus het is noodzakelijk om dat te kennen, om die profetie verder te kunnen begrijpen. En wij kennen die geschiedenissen ook, omdat juist over die tijden, in die tijden de traditionele geschiedschrijving begon van Herodotus en hoe die jongens allemaal geheten mogen hebben. Dus dan komen we in de buitenbijbelse literatuur terecht. Maar het punt is dat wij uit die literatuur kunnen vaststellen in welk jaar Nebukadnezar in de tijd Jeruzalem veroverde. En dat is het jaar 606 voor onze jaartelling. Dat wil zeggen voor Christus. Laat ik nou gewoon voor Christus zeggen. Maar het heeft niks met de geboorte van Christus te maken, maar gewoon met de jaartelling. Het jaar 606 voor onze jaartelling. En van daaruit rekent men terug naar het verleden om jaartallen te bepalen. En van daaruit rekent men ook weer naar voren, naar ons toe, dus naar de toekomst toe, om de jaartallen te bepalen. Dat is een handvat. Dat is een sleuteljaar uit de chronologie van het Oude Testament. Is het jaar waarin Nebukadnezar Jeruzalem veroverde. Dat is het aanrakingspunt tussen de ongewijde geschiedenis en de gewijde geschiedenis. Dat is niks nieuws. Dat leer ik niet, bedoel ik, hè? Dat is gewoon zo. Dat is de enige manier om het aan elkaar te verbinden. Anders hebben we geen manier. Want anders moeten we gewoon bij het jaar nul beginnen en we gaan optellen. Maar u weet, dan kunnen we niks. Want dan krijg je te horen dat wij leven vandaag in het jaar 6000 zoveel. Dat zegt u niks, daar kunt u niks mee. Zie? Dus willen we het omrekenen, onze jaartelling, moeten we gegevens hebben uit de ongewijde geschiedenis. En die worden gevonden via de Ptolemeeën en dus vervolgens de Seleuciden. Daar wordt het aan opgehangen. Nu is het zo dat 606 voor onze jaartelling erkent de datum is waarop Nebukadnezar Jeruzalem veroverde. Dat is geen probleem. En daaruit rekent men terug naar het begin van het koninkrijk van Israël. Want 606 was feitelijk in zekere zin het einde van dat onafhankelijke koninkrijk van Israël. Eigenlijk van Juda, de twee stammen nog maar. Maar vandaar rekent men vierde koningen uit de Bijbel terug. En dat is nog veel moeilijker dan de richteren. Niet omdat ons daar gegevens ontbreken, maar omdat gegevens met elkaar in strijd lijken te zijn soms. Maar goed, men rekent terug en komt dan algemeen tot de volgende datering. Namelijk dat Saul geregeerd heeft.
Vanaf 1096. David heeft geregeerd dan dus vanaf 1056. En Salomo vanaf 1016.
Voor Christus. Het is lastig, je moet dan aftellen dus, hè? Maar dat is het verhaal. En die datums zijn zo algemeen aanvaard dat ik er niks aan heb toe te voegen. Ze zijn de data van de, wat mij betreft, meest betrouwbare chronologen van de Bijbel die er zijn. Met name Clinton is dan een heel bekende en verder wordt Brown genoemd. Clinton en Browns en Engelsen. Maar goed, dat zal u waarschijnlijk niet interesseren. Maar en verder zijn er veel meer die jaartallen hanteren. Er zijn enkele anderen die ermee smokkelen, maar dat heb ik al gezegd. Het is nauwelijks iets te bedenken waarover zoveel verschillende dingen geschreven zijn als over de Bijbelse chronologie. Maar ik hou het maar op deze jaartallen. Te meer daar in de loop van pakweg 20 jaar mij gebleken is dat ik er nooit enige problemen door gekregen heb. Bij de bestudering van de Bijbel. Het bleek toch altijd te kloppen. Dat wil niet zeggen dat ik u zo zou kunnen vertellen wanneer een bepaalde koning van Israël dan precies geregeerd heeft. Want dat blijkt in de praktijk helemaal niet interessant te zijn. Interessant is alleen hoe lang de totale periode was van het koninkrijk. Dat wil zeggen vanaf Saul tot aan het eerste jaar van Nebukadnezar. 606 voor onze jaartelling. Maar dat is allemaal uitgerekend voor ons. Dus daar laat ik het dan maar bij. Dan blijkt vervolgens dat vanaf, en dat is nou het opmerkelijke, men heeft dat niet opzettelijk gedaan, maar het blijkt hieruit dat vanaf 1096, namelijk het begin van het koninkrijk onder Israël, tot op 606, namelijk het jaar waarin Nebukadnezar een einde maakte, tot vandaag aan de dag een einde maakte aan de zelfstandig koninkrijk van Israël, dat blijkt een periode te zijn van exact 490 jaar. Dat is een van de redenen waarom ik zeg, nou dan moet dat wel kloppen. Als men dat niet speciaal gezocht heeft, maar het komt er wel uit, dan zeg ik wel dat zou wel gek zijn als dat niet zo was. Dat zijn 10 perioden van het jubeljaar dus, hè? 10 maal 49, daar gaat het om. 490 jaar vanaf het begin van het koninkrijk tot aan de verovering van Jeruzalem door Nebukadnezar, waarmee het begin gemaakt werd aan de, wat wij noemen, de dienstbaarheid. Dat is een net woord voor slavernij. De dienstbaarheid van Israël aan de heidenen. En 606 is dan ook het begin van de tijden der heidenen. De tijden namelijk waarin niet Israël of een Jood, maar waarin de heidenen regeren. Te beginnen bij Nebukadnezar. Daarom is het helemaal niet zo gek dat juist dat het aanknopingspunt is tussen de ongewijde en de gewijde geschiedenis. Want vanaf dat moment gaat een belangrijke lijn van de gewijde geschiedenis over naar de ongewijde geschiedenis. Want God geeft de koninkrijken der aarde niet in de hand van Israël, maar uitdrukkelijk aan de heidenen, zodat het niet gek is dat we daar via de lijn van de heidenen inderdaad de geschiedenis dienen te vervolgen, voor een groot deel. En ik geloof dat dat de reden is waarom wij ineens van die periode vanaf Nebukadnezar ineens zoveel ongewijde geschiedenis hebben. Wel, het is lang niet altijd met elkaar in overeenstemming, maar dan hebben we ineens ongewijde geschiedenis, zwart op wit. En waarschijnlijk is dat omdat het noodzakelijk is ook voor het verstaan van de Bijbel, inclusief de tijdrekening. Maar goed, ik wil er niet al te veel waarde aan toekennen, maar ik zie ook geen andere mogelijkheid. Zo moet het dan gaan. En verder zijn die data niet omstreden, behalve dan dat er natuurlijk regelmatig wel eens een keer iemand opstaat die geschiedenis studeert en wil promoveren en dus een proefschrift schrijft ter verdediging van het jaar 605. Voor de verovering van Jeruzalem door Nebukadnezar. En dan zeg ik, dat is interessant voor zijn toekomstige toelage. Maar niet voor onze chronologie. Bovendien, ik kijk helemaal niet op een jaar wat dat betreft hoor. En dan moet ik nog even een punt aanhalen voor we dan met de jaartallen verder gaan. Dat is een heel belangrijke zaak. Als u onverhoeds met Bijbelse gegevens in aanraking komt, Bijbelse jaartallen, zal blijken dat in de verschillende naslagwerken heel dikwijls sprake is van een consequent verschil van één jaar. Het is volkomen belachelijk. Dat is echt zo. Maar het is zo. Het komt voor. Een verschil van één jaar. In plaats van 606 schrijft men 605. Dan krijgen we later de verwoesting van Jeruzalem, want ik heb het alleen maar gehad over de verovering. We krijgen later over de verwoesting van Jeruzalem. Dat was in 687.
Ja, 6,87. Nee, sorry, 5,87. Denk, wat klinkt dat raar? 5,87 is het dus. En dan staat er in andere jaartallen tabellen 5,86. Waarna men er zelfs over ruzie gaat maken. Dan hebben we nog zoiets als het begin van de profetie van de 70 weken van Daniel. Dat is volgens de ene tabel 445 voor onze jaartelling. En volgens de andere is het 444 voor onze jaartelling. En hoe komen ze nou in vredesnaam steeds aan dat verschil van één jaar? Zal ik u zeggen, dat komt omdat men niet kan rekenen. Dat is leuk, dat is een hele leuke. Je zal ze de kost moeten geven, chronologen van naam die die fout maken. De fout die ik u nu ga vertellen. Ik zal het meteen zo duidelijk mogelijk, zo kort mogelijk doen. Als we namelijk zo doortellen van 1096, 1066, 1016, komen we op een gegeven moment in het jaar 2 voor Christus. Hè? En dan gaan we langzaam, hè? Toen liep de tijd in deze nog uit. En dan krijgen we daarna 1 voor Christus. En wat volgde daarop? Aha. Het jaar 1 na Christus. Dat wil zeggen anno domini, want dan wordt ineens Latijn. Weet je veel waarom, maar dat... Nou ja, goed. Zal er een klap wel geweest zijn. Anno domini, het jaar onzes heren 1. Ja, klinkt het leuk, hè? 1. Nou, en dan volgde daarop het jaar 2 AD enzovoorts. En de aardigheid is nu dat als je gewoon eens de moeite neemt om zoiets stomzinnigs gewoon even op te schrijven, dan zul je in één klap zien dat van 1 voor Christus naar 1 na Christus 1 jaar duurt. Terwijl als je wiskunde studeert, dus even van 1 min naar 1 plus, dat is 2. En dat is fout, omdat de wiskundige, die rekent anders, die rekent van 2 terug naar 1. Hè? Dan ben ik het aftellen, het gaan we naar boven, maar blijf erbij, we zijn het aftellen terug. Hè? Van 2 naar 1, van 1 naar 0, van 0 naar min 1 en van min 1 naar min 2. En ik heb zelf mijn oude aantekeningen van 20 jaar geleden heb ik net nog door zitten kijken. En daar bleek mij in dat ik het toen ook nog niet wist. En toen schreef ik, in plaats van voor Christus, dat was me te vermoeiend, hè, om dat erbij te schrijven, voor Christus, schreef ik in plaats van gewoon een minnetje ervoor. En dat scheelt een jaar. Dat scheelt een jaar. Want u zit zo meteen in het schema. 2 voor Christus is hetzelfde als het jaar min 1. Als je het om wil zetten naar wiskunde, dan zit je een jaar mis. En sommigen denken dat chronologie wiskunde is en zitten dus consequent voor Christus altijd compleet 1 jaar mis.
Miskunde is dat dan.
En dat is miskunde, inderdaad, dank u. Zo is dat. En dat is een volkomen... Dat is eigenlijk belachelijk dat dat kan, maar dat gebeurt echt. En dan heet het nog wetenschappelijk ook. En dan verrekent het zich maar zo. Nou, dat is een belangrijke waarheid. Ik bedoel het niet als kritiek, maar ik zeg het nou alleen maar om u erop te attenderen. Als u een tabel tegenkomt waarin het precies 1 scheelt, dan is de tabel verder wel betrouwbaar vermoedelijk. Maar dan heeft men zich dit niet gerealiseerd. Want 2 voor Christus is min 1. En 1 voor Christus is het jaar 0, maar jaar 0 bestond nooit. Waarbij ik nog bij moet zeggen dat het jaar 1, voor Christus of na Christus, maakt niet uit, ook nooit bestaan heeft. Want onze kalender, die inmiddels gevorderd is tot het jaar 1986 sinds enige weken. Die kalender die is pas uitgevonden in de loop van de middeleeuwen. En die is met terugwerkende kracht toegepast. Dus naar het verleden toe. Men heeft namelijk alsnog, eeuwen later, alsnog een tijdrekening op poten willen zetten. Die zou zijn begonnen bij de geboorte van Christus. Dus men heeft willen uitrekenen hoe lang het geleden was dat de Heer Jezus geboren werd. En dat aantal jaren zou dan het jaarnummer van dat moment worden. Dat heeft men gedaan, maar bij de berekening heeft men enige fouten gemaakt. Met als gevolg dat, zoals ik straks wil laten zien, de Heer Jezus geboren werd niet in het jaar 0, want dat bestond sowieso niet. En ook niet in het jaar 1, nog voor, nog na, maar in het jaar 4 voor Christus. Dus de geboorte van Christus valt in het jaar 4 voor Christus. Hè? Ja, dat is echt zo. Dat is echt zo. Dat is ook niet moeilijk om dat te laten zien achteraf. Maar in de tijd heeft die pater die dat berekend heeft, ik ben zijn naam alweer vergeten, die, hè? Nee, niemand?
Oh.
Ja, dat was hem. Dank u, dank u. God, er zijn vaklui in de zaal, zeg. Even oppassen. Ja, dat was hem inderdaad. Die heeft dat alsnog berekend, maar die zat er een paar jaar naast. Zo is dat gegaan. En dat is dan een Rooms-Katholieke monnik geweest. Maar dan hebben we aan de andere kant. Dan weet u waarschijnlijk dat de Rooms-Katholieke... Nee, de Rooms-Katholieke, moet je mij horen. Het judaïsme, dat wil zeggen het jodendom, een andere kalender erop nahoudt. Met een totaal andere jaarnummering. Ja. En dat is heel wat anders dan in 1600 slag bij Nieuwpoort. Want de ellende is dat wij natuurlijk wel weten dat in 1600 een slag bij Nieuwpoort was. Maar er is geen hond die weet wie er tegen wie vocht. Hè? Nee. Toch? Nou, daar heb je het nou. Maar als ze nou gezegd hadden in het zoveelste jaar van koning die en die. Was het slecht rekenen. Want dan wist je niet zo gauw hoeveel jaar het dan inmiddels geleden is. Maar ja, wie wil dat nou weten? Huh? Maar dan had je het misschien geweten wie er dan tegen wie vocht. Hè? Nou, ik moet u zeggen, ik heb die tik gehad. Als iemand een jaartal noemde, was ik aan het rekenen. Hoeveel jaar is dat geleden? Hoeveel dagen zitten er tussen? In verband met de Bijbel, hè? Zoveelste avond, zoveelste maand, enzovoorts. Zoveelste dag. En dan rekenen van hoe zit het met de ander? Hoe lang na dit? Hoe lang na dat? Hoe lang is het nu geleden dat zo, zo, zo en zo? Dat is gewoon een afwijking die je dan creëert, hoor. Het gaat toch vanzelf over? Dat zal ik er ook bij vertellen, hè? Maar het zou je gedacht zijn wat je in de tussentijd opsteekt. Bovendien, er zijn ergere afwijkingen. Nou goed. Eens kijken wat ik u nu nog zal vertellen. Ja, jaartallen meedelen, dat doe ik maar niet. Ieder die wil, laat dat dit even vertellen. Ik hoop dat mevrouw niet schrikt. Ieder die wil, die heeft even zijn naam en adres even achterop bij de boekentafel. Hè? Stel maar iemand aan, dat weet je veel. En dan even noteren voor een jaartallen tabel. Dan zal ik u die te zijner tijd toesturen. Goed. En de lijstjes van wat ik hier heb, van mijn aantekening, kunt u ook krijgen. Hè? En dan ziet u maar wat hij er verder mee doet. Dat is voor het gemak dan. Maar wel even naam en adres opgeven, zodat we het kunnen toesturen. Goed. Dus jaartallen, dat laat ik maar even voor wat het is. Ik ga dan verder naar... Ja, ik moet toch eerst naar de geboorte van de Heer Jezus toe. Omdat blijkt dat alle andere perioden daar overheen lopen. Die hebben daarmee te maken. Dus ik doe dat eerst en ik wil dat vooral vandaag niet overslaan. De datering namelijk van de geboorte van de Heer Jezus. Nu is het zo dat de problemen... Dat is natuurlijk, wordt verschillend over, heel verschillend. Het loopt soms tot meer dan 10 jaar verschil uit... Maar dat mag ons niet vastzitten. Het gaat er maar om dat we even weten hoe de dingen met elkaar samenhangen en waar de problemen zitten. En dan zal ik en passant even vertellen hoe het er in elkaar steekt. Want zo moeilijk is het helemaal niet. Je moet alleen goed het huiswerk doen en alle schriftplaatsen, ook in ongewijde geschiedenis eventueel, laten meespreken. De zaak is dan dat de Heer Jezus in elk geval geboren werd voor de dood van Herodes. Dat is duidelijk, hè? Ja, want hij moest vluchten voor Herodes die nog leefde. En nadat hij gestorven was, kon hij terugkeren met zijn ouders uit Egypte. Dus hij werd geboren voor de dood van Herodes. Nou, dan schiet er wel een lekker eind op. En toen kwam het probleem, dan zal ik u meteen vertellen, dat in de meeste encyclopedieën van vandaag staat dat de Heer Jezus geboren werd in 4 voor onze jaartelling. Dat geloof ik dus ook. Maar er staat nog maar hooguit 100 jaar definitief vast. Hoor. Maar in de meeste encyclopedieën staat ook, dat is het leuke, daar heb ik altijd schik van. Er staat ook dat Herodes stierf in het jaar 4 voor onze jaartelling. Dus in het jaar waarin de Heer Jezus geboren werd. Dit kan niet, omdat de dood van Herodes, daarvan weten we de datering, althans de chronologische gegevens, weten we uit Flavius Josephus. Dat is de enige. En Flavius Josephus zegt in ieder geval dat het gebeurde enige tijd voor het Joodse Pascha. En als men gelooft dat Herodes stierf in het jaar 4 voor onze jaartelling, betekent het dat hij gestorven moet zijn in de dagen tussen 1 en 14 Nisan, de eerste maand dus, van dat jaar. En dat sluit meteen die mogelijkheid uit. Dat kan namelijk dan niet. Dan kan de heer niet in dat jaar geboren zijn. Want de heer werd niet geboren voor in die 14 dagen. En zeker niet aan het begin van het jaar. Zodat is een onmogelijke zaak. Zodat het helemaal niet uitkomt. Want waar men zegt dat de heer geboren werd in 4 voor onze jaartelling, geloof me dat het gebeurde in het najaar. En terecht. Ik zal u dat laten zien. En dat zou dan geweest zijn meer dan een half jaar na de dood van Herodes. 9 maanden, zeker na de dood van Herodes. Dat kan dus niet. Dus als in uw encyclopedie staat dat de Heer geboren werd in 4 voor onze jaartelling, dan zou er ook in moeten staan, om consequent te blijven, dat dan Herodes gestorven is in het jaar 3 voor onze jaartelling. En er zijn maar enkele naslagwerken waarin men eerlijk zegt, het was 4 of 3. Het was dan 3. Van oudsher zei men 4, dat bleek echt niet te kloppen. Dat is aangetoond dat het niet klopt, maar men wilde het niet zo graag toegeven. En daarom zegt men erbij 4 of 3. Misschien zou het ook anders kunnen zijn. Maar het was 3. Dat zal ik u laten zien. Het was 3 voor onze jaartelling. En de Heer Jezus werd geboren in het jaar 4 voor onze jaartelling. Dat was dus een jaar eerder, hè? Want we rekenen voor Christus. Dus het was een jaar eerder, hè? Nou. Zal ik u de argumenten daarvoor vertellen? Als u het echt precies wil weten, dan koopt u gewoon in de boekhandel een Flavius Josephus, heet dat. En dan kunt u het zo nazoeken. Dat kost je een paar centen, maar we dachten wat mij gekost heeft om dit te leren. Hè? Ja, dat is echt waar hoor. Wijsheid koop je voor geld, staat er in de schrift. Jij kon nog de collecte aan, hè Wim? Dat heb ik begrepen. Nee, dat is goed. Wijsheid koop... Koop je voor geld en het deel je uit om niet. Dus jij kon nog de collect aan. Goed, nou daar gaat hij dan. De dood van Herodes was in zijn 37e jaar. Het is allemaal gegeven uit Flavius Josephus. Je kunt het zo nazoeken, dat is helemaal geen probleem. Is voor ieder toegankelijk. Dus in zijn 37e jaar, kort na een maandverduistering... En kort voor Pasen, dus de volgorde was eerst de maansverduistering, dan de dood van Herodes en dan Pascha. En de zaak is dat door de omstandigheden het niet mogelijk is dan om een latere maansverduistering aan te wijzen van die van 13 maart van het jaar 4 voor onze jaartelling. Want daarna duurde het tot het jaar 1, meen ik, Eveneens voor onze jaartelling, voordat er weer een maansverduistering was. Nou, dat kan, en dat weet iedereen, dat kan niet het 37e jaar van Herodes geweest zijn. Want we weten precies wanneer Herodes op de troon kwam. Dat blijkt te zijn 40 voor Christus, 40 voor onze jaartelling. Dus zijn 37e jaar is dan het jaar vanaf 4 lopend tot in 3 voor onze jaartelling. En dan staat er, het was kort voor... Pascha. Het was in ieder geval voor Pascha. En bovendien was het na die zonsverduistering. En het verhaal is nu zo. Ja, daar heb ik nou niet de tijd voor. Maar ik zou de moeite moeten nemen natuurlijk om je voor te lezen uit Flavius Josephus. En dan te vragen of al die gebeurtenissen die daar vermeld staan van tussen de maansverduistering en het volgende Pascha. Of dat plaats kon vinden in 14 dagen. Want dat moet dan. Want het punt is dat Pascha valt... Normaal gesproken, het kan een paar dagen schelen, maar normaal gesproken valt het op volle maan. En in dat jaar uiteraard precies 1 maand, 1 complete maandperiode, na die maansverduistering, want de maansverduistering is ook al de bevolle maan. Dat kan namelijk niet anders. Dat is een verhaal apart, maar dat is nu eenmaal zo. Zodat er maar 14 dagen zijn vanaf de maansverduistering tot de dood van Herodes en van de dood van Herodes tot aan dat Pascha. En bovendien, Pascha valt op de 14e dag van het jaar. Zodat er maximaal 14 dagen zitten tussen de maansverduistering en de dood van Herodes. En eveneens maximaal 14 dagen tussen de dood van Herodes en het Pascha. Nou, dat laatste is sowieso al een onmogelijkheid. Omdat er staat dat ze sowieso eerst 7 dagen rouw bedreven. Dat deed namelijk zijn zoon en opvolger Archelaus. 7 dagen bedreven in rouw, staat in hetzelfde boek, dus je moet die gegevens even serieus nemen. Vervolgens dat hij het volk toesprak, En het volk kwam meteen, zag de politieke kans gewoon om eens een opstand te creëren. En kwam dus een opstand tegen hem. En hij probeerde ze tot rust te manen enzovoorts. En ze waren even rustig. Maar een week later kwamen ze weer enzovoorts. En toen brak er gewelddadige opstanding uit enzovoorts enzovoorts. Wel, dat kon allemaal niet eens in 14 dagen. Maar bovendien, dan staat er ineens dat het Pascha der Joden nabij was. En dat is de aanduiding voor de datum 8 Nisan. Namelijk een week voor het Pascha. En dat zou betekenen dat de rouw na de dood van Herodes zou duren als het stelde het op 1 Nisan, de eerste dag van zijn 37e jaar, stel dat hij op die eerste dag overleden was, dan zouden er nog maar 14 dagen geweest zijn tot aan dat Paasgaan. Dat is een volstrekt onmogelijke zaak. Waaruit dus volgt dat het niet dat het Paasgaan na zijn dood niet was in hetzelfde jaar van zijn regering, maar in het jaar wat daarop volgde, namelijk dat van het jaar 3 op de Joodse kalender. En daar gaat het nou even om. En als je het zo gauw niet gevolgd hebt, dan maakt het niks uit. Dan zeg ik u nou gewoon dat de dood van Herodes dus inderdaad niet was in 4 voor onze jaartelling, maar in 3 voor onze jaartelling. Men zegt, en ik ben het daarmee eens, dat het zou moeten geweest zijn in de laatste maand van het Joodse jaar, de maand Adar, de 12e maand dus. De 12e maand Adar, dat is februari, maart ongeveer, waarna in april pas weer uiteindelijk het Pascha was. Dus de geschiedenis is gewoon veel langer dan men vroeger wel heeft aangenomen, gemakshalve. Dat is het hele verhaal. Daar komt het op neer. Zie je, dus de meeste geschiedenisboeken zijn daarin fout. Herodes stierf dus in het jaar 3 voor onze jaartelling. Dat betekent dat we vanaf de dood van Herodes terug naar het verleden rekenen en zeggen van nou, er moet ongeveer zoveel maanden tussen gezeten hebben tussen de geboorte van de Heer Jezus en de dood van Herodes. Waarna men erbij komt, moet ik even kijken, dat de laatst mogelijke datering, de laatst mogelijke, dat is van belang, dat vanwege de dood van Herodes de laatst mogelijke datering voor de geboorte van de Heer Jezus ligt in de herfst van het jaar 4 voor onze jaartelling. Daar is echt niks moeilijks aan wat ik nu zeg, want als u het hele verhaal over die tijdrekening van Herodes vergeet, dan neemt hij een goede encyclopedie die zegt Herodes stierf in 4 of in 3 voor onze jaartelling. Nou, dat is dus zo laat mogelijk is dan 3, reken ik van daaruit pakweg een half jaar terug, dan blijft het dus zo dat de laatst mogelijke datering voor de geboorte van de Heer Jezus ligt in de herfst van het jaar 4 voor onze jaartelling. En dat is eenvoudig gemaakt. Ik heb geen reden om het te veranderen, want het blijkt dat het precies uitkomt. En bovendien, waarom zou ik het moeilijker maken dan het al is? En verder zijn er zulke dikke boeken over geschreven, hele stapels. Dus het heeft geen zin om daar verder op in te gaan nu. Hè? Dus de laatst mogelijke datering is dan herfst 4 voor onze jaartelling. Waarna we komen bij een volgend punt wat hooguit zo'n 100 jaar bekend is. Nou, 130 jaar inmiddels moet het zijn. Is namelijk zo dat men in de loop van de vorige eeuw, de tijd waarin de archeologie uitgevonden is, heeft, ja, dat is zo. Het bestaat allemaal kort hoor, die wetenschappen, die zijn nog zo jong en ze hebben al zoveel kapsones. Goed. Ja, bijbelstudie is veel ouder. Willen ze nou? Hè? Nou goed. Maar dan toch iets positiefs over de archeologie, want er valt wel eens wat positiefs over te vermelden natuurlijk. Dat is namelijk dit, dat men heeft uitgevonden dat de Heer Jezus werd natuurlijk geboren in de dagen dat Quirinius over Syrië het bewind voerde. Dat weet je ook allemaal sinds de zondagschool, die hebben het allemaal net als ik natuurlijk uit het hoofd moeten leren, elk jaar opnieuw met nee? Was dat lot alleen mij beschoren? Oh, nog meer, in de Statenvertalingen. Zeker, zo hoort het ook hoor. Oh. Nee. Nou ja, goed. Dus dat weten wij. En nu is het zo dat men eerst zei, dat kan helemaal niet, want er klopt helemaal niks van. Want er zou de regering van Quirinius gevallen moeten zijn tijdens de dagen van Herodes. En men zei, dat kan niet. En totdat men uitvond, dat is altijd het leuke, men zegt eerst het kan niet en daarna vindt men zelf uit dat het toch wel zo was. Maar dan durft men niet meer op de uitspraken terug te komen. Oh, dat is zo leuk, zo vermakelijk. Ik heb heel wat schik gehad bij de bestudering van dit onderwerp in de loop der jaren. Nou, dan blijkt namelijk dat Quirinius voor de eerste maal stadhouder was van Syrië, of gouverneur was van Syrië, vanaf de herfst van het jaar 4 voor onze jaartelling. Als opvolger van ene meneer Quinctilius. Ja, hoe zijn moeder hem noemde, weet ik niet, maar... Quintilius. Ik durf het niet eens op te schrijven. Dat lukt me vast niet zonder fout. En er is een schoolmeester in de zaal, dus nou ja. Quintilius Varus, of zoiets. Vermoedelijk had hij ook een spraakgebrek, maar dat gaat er nou niet om. Nou, maar in ieder geval Quirinius... voerde de eerste maal het bewind in Syrië vanaf de herfst van 4 voor onze jaartelling. Daarna nog een keer, want zijn gouverneurschap is een tijd onderbroken geweest. Vroeger kende men alleen de laatste periode en zei toen was Herodes al lang dood. Daarna vond men uit dat de Bijbelse gegevens toch veel betrouwbaarder waren dan de ongewijde gegevens. En dan blijkt dus inderdaad dat Quirinius stad hadden waar zo Syrië in de dagen van Herodes. Te beginnen bij het jaar 4, bij 4 voor onze jaartelling, namelijk in de herfst, zodat wij... kunnen concluderen, zeer gemakkelijk, dat de heer ten laatste geboren werd in de herfst van 4 voor onze jaartelling. En ten vroegste werd hij geboren in de herfst van het jaar 4 voor onze jaartelling. Dus werd hij geboren in de herfst van het jaar 4 voor onze jaartelling. Dank u. Dat is het. Nauwkeuriger weet ik het niet. Echt niet. Maar ik zal u zeggen wat ik denk, en ik heb dat eens een keer nagevraagd. Mijn vader sprak ik een keer en toen zei ik, nou ik denk... Ook toen zei hij, hij wist wel dat ik ermee bezig was, zei, weet jij wanneer de Heer Jezus geboren is? Want iedereen wil het graag weten. En toen zei ik, nou ik denk, zal ik u meteen vertellen, ik denk op 15 Tisri. Dat wil zeggen, de eerste dag van het Loofhuttenfeest. Dat is in september, oktober, gewoonlijk. En in dat jaar, als ik het volgens de normale wijze omreken, kom ik dan uit op de nacht van 5 op 6 oktober van het jaar 4 voor onze jaartelling. Dus ik zei tegen hem dus, 15 Tisri. Toen zei hij, nou dat denk ik ook. Toen hebben we niet meer gevraagd waarom we dat dachten. Maar het is duidelijk waarom wij dat denken. Want wij denken erg onafhankelijk, hè? Dat merk je wel weer, hè. Maar hier zijn we het volkomen over eens. Want de gedachte is natuurlijk, welke datum, welke maand en welke dag zou het geweest kunnen zijn? Zijn er nog meer van die verjaardagen in de Bijbel? Ik heb net wel even gesproken over 17 Nisan, verjaardagen, weet u wel. Dan zijn er nog meer van die verjaardagen. Welke bijzondere dagen zitten er in de herfst van 4 voor onze jaartelling? Wel, dan komen we bij een paar dagen terecht. Namelijk of Nieuwjaarsdag, dat wil zeggen 1 Tisri. Feest van de Bezuinen. Of 10 Tisri van de zevende maand. Over de zevende maand hebben we het, hè. 10 Tisri, dus 10e van de zevende maand dus. Dat is namelijk Grote Verzoendag. Zou je op Grote Verzoendag geboren zijn? Of, dat kan ook, de 15e Tisri, namelijk de eerste dag van het Loofhuttenfeest. Of de laatste dag van het Loofhuttenfeest. Dan bedoel ik niet de zevende, maar de 8e. Want er zit een losse dag achteraan. De grote dag van het feest. En dan moet ik u zeggen dat ik dan kies voor de eerste dag van het Loofhuttenfeest, puur op typologische gronden. De eerste dag van het Loofhuttenfeest, want het Loofhuttenfeest is een beeld van dat de Heer onder de mensen tabernakelt, in hutten woont. Loofhuttenfeest is een beeld van duizendjarig rijk, maar dan is de Heer bij de mensen. Zodat het voor de hand ligt dat zijn geboorte, zijn menswording valt in het Loofhuttenfeest. En dan kunnen ze zeggen de eerste of de laatste dag, en dan zeg ik de eerste, want weet u wat dan zo aardig is? Dan betekent het dat de dag waarop hij besneden wordt, was dan de 8e dag van het feest. De slotdag, zo te zeggen. Dat is die dag waarop de Heer Jezus op de tempelplein stond en zei, alle gij dorstigen, kom tot de wateren, enzovoorts. Zie? Dus dan heb je 2 keer de overeenkomst. Nou, dat lijkt mij voor de hand liggend. En als je zegt, nou, dat geloof ik niet, dan zeg ik, nou, dan niet, maar ik geloof het wel. Want ik weet niet anders. Dat lijkt mij de datering te zijn. En ik zal u straks laten zien wat voor consequenties dat heeft. Namelijk hoe dat samenhangt dan met de volgende dateringen in zijn leven. Namelijk in verband met zijn lijden en sterven. En vooral ook in verband met de intocht in Jeruzalem. En dan komen we vanzelf terecht in de profetieën. Dus als je nou even onthoudt dat de Heer dan geboren werd. Vermoedelijk, ik zeg het eerlijk bij, vermoedelijk, 15 Tisri, maar zeker in het jaar 4 voor onze jaartelling. En omgerekend, naar de beste methode van rekenen die ik ken, komen we eruit in de nacht van 5 op 6 oktober. Maar dat oktober, dat maakt natuurlijk niks uit, maar je hebt het nodig om het te kunnen berekenen, om periode te kunnen berekenen dan volgens onze kalenders. Want dan moet je onze datum weten op onze kalender. Nou, omgerekend is het dan 5 of 6 oktober. Maar vast moet je houden 15 Tisri, de eerste dag van het Loofhuttenfeest. En dat verklaart waarom het zo'n toestand was daar in Bethlehem en alle herbergen vol zaten enzovoorts. Want de orthodoxe bevolking van Jeruzalem of van Israël trok op naar Jeruzalem en omgeving om daar het loofhuttenfeest te vieren. Ja. En op de slotdag, om even aan te sluiten bij het begin van deze dag, waren Simeon en Anna in de tempel. Nee, dat was niet de slotdag, dat was nog weer 33 dagen later bedoel ik. Hè? Maar toen waren ze in de tempel. Toen waren er 40 dagen om van de reiniging van de kraamvrouw. Want de zoon, volgens Lucas 2, werd op de 8e dag besneden. Dat is de slotdag van het feest. En 33 dagen later was hij in de tempel. En ik maak me sterk dat Simeon en Anna precies dezelfde overwegingen gehad hebben als ik. Ze hebben het jaar uitgerekend op grond van de profetieën van Daniel, waarover ik straks zal hebben. En ze hebben de dag uitgerekend gewoon op grond van de typologie. En hoe wisten ze dat? Door goddelijke openbaring, want ze hebben gewoon de schriften bestudeerd. Oh. Nou, tot zover, want ik ben 10 minuten over tijd, chronologisch gesproken.